NPO Radio 1. KRO NCRW.
Eredivisieclubs met hun honderdduizenden bezoekers elk weekend kunnen een stuk duurzamer worden. Tot nu toe plukken ze vooral het laaghangend fruit.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Straks een gesprek met de maker van de documentaire The Last Fight over vechtkampioen Marloes Koenen. De film komt morgen op tv, documentaire waarvoor maker Victor Voerendewij haar 5 jaar lang volgde. In Reporters NL, de rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek die een landelijk podium verdient, een verhalenreeks van vers beton. Wie heeft het voor het zeggen in Rotterdam als het gaat om het bouwen? De bouwers of de overheid? Eerst vergroening van het profvoetbal. Nederland moet klimaatdoelen halen, verduurzamen. De eredivisieclubs zijn grootverbruikers als het gaat om bijvoorbeeld energie en voedsel. Wat doen zij om de uitstoot en het afval naar nul te brengen? We zetten een groot onderzoek op naar die vraag. Voor de aftrap gingen we op verkenningstocht, een nulmeting, langs bij FC Groningen en Heracles Almelo, om te zien op wat voor manier zij bezig zijn met duurzaamheid. We namen ook een kijkje bij het festival Amsterdam Open Air. De festivalindustrie ontpopt zich namelijk regelmatig als vernieuwende speeltuin op het gebied van duurzaamheid. Kan dat een voorbeeld zijn voor de eredivisie?
Goeie actie weer van Tom van Weert. Voorzet Mahi. Dan moet hij goed vallen van Groningen. En hij valt goed, want daar is het doelpunt. En hij maakt hem, Tom van Weert. Toch iets te veel risico genomen bij het uitverdedigen. Voorzet Prupper. Zo, de goal! Hij zag het! Hij doet het bewust, Prupper. Dit is geen mislukte voorzet. Dit is een geweldige gelijkmaker.
Ho, wacht even. Dit is toch Reporter Radio? Maar oké, wel over voetbal deze keer. FC Groningen.
De veldverwarming is natuurlijk een van de grootste energieslurpers in de winter.
Heracles.
De keuken die we hier hebben, die is dus ook weer volledig hergebruikt ook.
Maar over de verduurzaming van de hele eredivisie.
En daar kunnen, heel vaak kunnen ze mij daar geen antwoord op geven. En dat verbaast mij dan.
Maar hoe kwamen we nu eigenlijk op dit onderwerp?
Met de Groene Club werken de KNVB
en provincies Gelderland,
Overijssel en Zuid-Holland
samen om sportaccommodaties te verduurzamen.
Want energie besparen en duurzame energie opwekken levert de sportvereniging geld op.
En het geld dat ze niet hoeven uit te geven aan energiekosten kunnen ze weer gebruiken voor de sport.
Sterker, toekomstbestendige en onafhankelijke verenigingen.
Dat is waar we het voor doen.
Dat zijn de amateurs. Hard bezig met verduurzaming. Want ja, de investering verdient zich meestal wel terug. Maar hoe zit het dan met de eredivisie, vroegen wij ons af. Wekelijks horen we de uitslagen bij de collega's van langs de lijn. Maar hoe groen zijn deze clubs eigenlijk? Dat willen we gaan onderzoeken. Maar hoe doe je dat? Veel factoren spelen namelijk een rol. We gaan langs bij Gert-Jan de Werk, die een samenwerkingsverband van 3 universiteiten leidt.
Het Center for Sustainability is een strategische samenwerking tussen de 3 universiteiten in Zuid-Holland. Dus dat is Leiden, Erasmus en Delft. Nou, wat we met het center doen, is de brug slaan tussen markt, maatschappij en wetenschap.
Kennis van de universiteiten komt dus niet snel en makkelijk naar de markt. En bedrijven en overheden die willen gaan verduurzamen denken er vaak ook niet aan om naar de universiteit te stappen. Het Center for Sustainability wil de brug slaan.
Door veel actiever te zijn in het naar buiten brengen van de kennis die we hebben en dat proberen op een meer populaire manier te vertalen. Dus aan de ene kant, wat je nu heel veel ziet met wetenschap, is dat het in journals terechtkomt. Dus dat is heel disciplinair voor specifieke doelgroepen geschreven. En dat moet ook, want je moet je wetenschappelijke inzichten vergroten en delen met de wereld. Maar je moet tegelijkertijd ook de maatschappij informeren. En ze dus vertellen wat voor leuke nieuwe inzichten je hebt en waarom dat interessant is voor zo'n maatschappij en voor een bedrijf, voor een voetbalclub, voor een festival. En aan de andere kant willen we dus onze studenten veel meer met elkaar samen laten werken. Dus van elkaar laten leren in een maatschappelijke context. Dus echt problemen van de maatschappij concreet maken met of naar overheden of bedrijven zijn. En daar laten we studenten aan werken om zo ook veel sneller hun eigen kennis in de praktijk te toetsen, te laten zien wat het waard is en te leren dus te vertalen naar die mensen die de kennis nodig hebben.
Universiteiten die hun kennis dus direct beschikbaar willen maken voor de maatschappij. En dat op een belangrijk thema, duurzaamheid. Maar, zo zegt de Werk,
waar het ons voornamelijk om gaat is eigenlijk niet hoe je het noemt. Zolang je de problematiek maar vanuit een systeemperspectief benadert. Dus niet alleen maar, we hebben een techniek, dat lossen we zo op. Maar we hebben een techniek, die willen we grootschalig implementeren hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het gaan gebruiken? Voorbeeldje. Heb je dan liever de compleet duurzame auto, 100% nul uitstoot, volledig recyclebaar enzovoorts, die maar daar voor één iemand betaalbaar is? Of heb je liever dat je elke auto 10% duurzamer en efficiënter maakt en vervolgens door miljoenen mensen gebruikt wordt? En dat gaat over mensen, dat gaat over techniek en beschikbare materialen, maar vooral ook over beleid. Dus over wet en regelgeving, subsidies enzovoorts. Dus dat is zoals wij de problematiek benaderen. En dan tegelijkertijd ook kijken, is de impact daadwerkelijk wel lager? Dus de milieu-impact.
We doen vandaag een eerste inventarisatie. Wat doen eredivisieclubs, en dan wel die van het afgelopen seizoen, aan verduurzaming?
Vier van de 18 eredivisieclubs is zelf eigenaar van het stadion. Van 8 clubs is bekend dat ze het stadion huren van bijvoorbeeld de gemeente of een bedrijf. Bij 5 stadions liggen zonnepanelen op het dak. De Johan Cruijff Arena is recordhouder met 4200 panelen. Daar moet wel bij gezegd worden dat Ajax niet de eigenaar is van dit stadion. Ook bij ADO Den Haag, AZ, FC Groningen en FC Utrecht liggen er zonnepanelen op het dak. 4 andere clubs hebben aangekondigd zonnepanelen te gaan installeren. Hoewel vrijwel alle clubs bezig zijn met het duurzaamheidsvraagstuk, lijkt er weinig beleid uitgezet op dit gebied. Na schriftelijke navraag bij clubs en open bronnenonderzoek komt er alleen een concreet beleid bij Ajax naar voren. Wel zien we dat het grootste deel van de clubs bewust kiest voor groene stroom en energiebesparende verlichting wanneer die vervangen moet worden.
De komende tijd duiken we er dieper in, samen met het Center for Sustainability. We gaan op bezoek bij FC Groningen.
Ja, daar is gras in, daar zit eigenlijk niks bijzonders duurzaam aan. Nee.
En Heracles.
We hebben elektrische veldverwarming hebben aangelegd.
2 clubs die ieder op eigen wijze aan verduurzaming werken. In Groningen spreken we met de manager accommodatiezaken, André Snakenborg. En in Almelo met algemeen directeur Heracles, Rob Toussaint. FC Groningen huurt het stadion van de gemeente. Heracles is zelf eigenaar. Gras en kunstgras en de meningen daarover blijven verdeeld. Aan de ene kant is de productie van echt gras echt wel groener. Maar is het onderhoud van kunstgras vaak wel weer goedkoper? Qua energieverbruik maakt het ook weer niet veel uit. Om de winter goed te kunnen doorkomen, moeten alle velden immers ook verwarmd worden. En daar valt het verschil te maken.
En nu lopen we onder de tribune, zie ik.
Ja,
dat zijn de tribunes. Zijn. Ja.
We lopen nu op de onderste laag. Dit gaat helemaal in het rond.
Dit is even een onderdeel van eigenlijk de veldverwarming.
Nou, dit is de collectieve WKO. Dat heeft geresulteerd eigenlijk in een bedrijf aan de Warmtestad.
We gaan er maar eens goed voor zitten. WKO, Warmtestad. Wat houdt dat nu precies in?
Pand verderop het nieuwe gemeentekantoor van de gemeente Groningen. Die werd destijds gebouwd en er zit dus een warme-koude bron zou daar toegepast worden. Alleen de capaciteit van die bron die was groter dan dat zij zelf zouden gebruiken. En van daaruit is toen het idee gekomen van eigenlijk is het natuurlijk zonde als je die capaciteit niet gebruikt, van kunnen we daar niet meer panden op aan sluiten. Nou, van daaruit is het idee gekomen van een soort van collectieve WKO-installatie.
Maar voor het hele gebouw, dat relatief oud is, levert het nog wat technische problemen op. De meeste winst valt te halen uit de veldverwarming.
De veldverwarming is natuurlijk een van de grootste energieslurpers in de winter. En als je dat kunt verwarmen door middel van die WKO, de warmte uit die WKO, dat is ideaal.
Maar dat is dus nog even wachten. De besparing kan enorm zijn. Gemiddeld verbruikt FC Groningen 100.000 kuub gas per jaar. En dat levert een uitstoot op aan 178.000 kilogram CO2. Dus tel uit je winst. Dan naar Heracles. Ook hier aandacht voor het veld.
Ik kom nu aan de krochten van het stadion. Hè. Dit is eigenlijk de installatie waar van waaruit gesproeid wordt. Dus die tanks die zorgen ook dat het veld besproeid wordt.
We moeten hier even overheen stappen, maar is geen probleem. Hè?
Ja.
maken. Wij wilden heel graag water opvangen en dat gebruiken voor het grijswatercircuit. Dus dat het regenwater wat je opvangt, om in ieder geval te zorgen dat het veld daarmee besproeid werd. En ook de toiletten doorgetrokken zouden worden. Helaas heeft het dat niet gehaald. Dus daar zijn we wel heel druk mee geweest. Maar hebben we uiteindelijk niet door kunnen voeren. Dat had pure kostenaspect had dat mee te maken waar we het niet geregeld kregen.
Wel de wens te verduurzamen, maar de pot met geld was even leeg. Zeker voor clubs als Heracles toch wel even een dingetje. Want je wilt ook wat geld hebben in de oorlogskas. Bijvoorbeeld voor...
Het is nu 11:55. Wie is het nu geworden, de transfer?
Sylvester van der Water.
Okay,
van Almere City. Ja. Hebben we toch een aantal Eredivisie clubs af kunnen troeven. Dus dat is wel fijn.
Dat is leuk.
Ja.
Gelukkig zijn er voor bepaalde verduurzamingen andere vormen van financiering te vinden.
Met Holland Ecofinance hebben wij gezorgd dat we ledlampen in plaats van gewone lampen neer konden zetten. Nou, daar wordt al aan de voorkant wordt er dan iets betaald waaruit wij uit de opbrengst van de bezuinigingen, dus het minder verbruik, dat wij kunnen zorgen dat we langzaam die lampen afbetalen. Dus dat is dan een investering die uitgespreid wordt over 5 jaar en die zich eigenlijk zelf terugverdient. Dus dat scheelde voor ons wel heel veel, want uiteindelijk is het toch de eindjes aan elkaar knopen.
Wat ontzettend goed helpt, en FC Groningen is daar sterk in, meten is weten.
Als ik ook vraag, gewoon in het algemeen, gewoon een simpele vraag van hoeveel energie verbruiken jullie nu? Nou, ik kan bijna, als je me nu gaat vragen, van elk jaar kan ik het bijna uit het hoofd oplepelen van wat voor energie wij verbruikt hebben en wat de besparing ongeveer was en waarom dat dan was, van welke actie wij wel of niet gedaan hebben dat jaar.
En nu lopen we onder de tribune, zie ik.
Ja,
dat zijn de tribunes.
Ja. We lopen nu op de onderste laag, dat is eigenlijk min 2. Dus het grote parkeergarage.
Ja.
Die zit gaat helemaal in het rond.
Ja. Het is maar een doolhof ook.
Nou, valt mee hoor.
Ja, als je het kent.
Ik kan het voorstellen dat jullie dat wel...
Als je het kent. Ja. Nou, even naar boven dan, hè, naar de andere...
Ja. Hier komen we dan uit op het dak.
Ja.
Dan rest ons nog één smalle, steile ladder en dan hebben we de top bereikt. Hier, echt helemaal bovenin, liggen bijna 1100 zonnepanelen.
Dat is toch wel even winnen, hè, deze omstandigheden.
Zo, lekker fris.
Ja.
Ze liggen aan dit kant en daar om de hoek nog?
Eigenlijk op de helft van het stadion. Dus eigenlijk staan wij hier nu zelf ter hoogte van de middellijn ongeveer.
Ja.
En zoals waar wij nu staan, moet je eigenlijk zien dat aan de linkerkant van het stadion wel nog de panelen liggen. Nou, je ziet dat ze daar stoppen en je ziet ook waarom. Ja. Omdat er dus die twee hele hoge woontorens aan de zonkant staan. Nou ja, dus dat is gewoon zonde. Dus rendement was verwaarloosbaar. En daar hebben we dus ook de keuze gemaakt om daar dus verder geen panelen neer te leggen. Nou, en de hoeveelheid dus op de andere helft van het stadion. Daar ligt zoveel wat er constructief op kan. Dat ligt erop. Alleen de constructie is in dit geval even maatgevend. Dus dat er helaas dus geen panelen meer. We hebben nog wel ruimte wat dat betreft. Maar constructief dus is op dit moment even de beperkende factor.
Maar de zonnepanelen zijn goed voor een groot deel van het stroomgebruik van FC Groningen. Een wens die in Almelo niet vervuld kon gaan vanwege de constructie van het dak. Wel leven daar weer hele andere ambitieuze plannen.
Wij zijn wel met een aantal energieleveranciers in gesprek. Waarin wij wel gezegd hebben, god, wij zouden heel graag een soort Heracles-energie op de markt willen zetten. Nou, en dan praat je wel over duurzame energie. Want dan moet het niet zo zijn dat het grijs is en dat het op de prijs gaat. Dan leg je het wel iets hoger in de markt. Nou, en dat willen we ook niet met één partij doen. Dat willen we met meerdere partijen samen doen. Daar zitten we met een aantal energiemaatschappijen in gesprek.
Heracles Energie. Het is één van de mogelijkheden om het publiek bij de verduurzaming te betrekken. Volgens De Werk een heel belangrijk doel.
Zelf zou ik dat wel sterk vinden. Kijk, als ik kijk naar hoe ik de afgelopen jaren op festivals heb rondgelopen en wat ik met studenten en bezoekers heb zien gebeuren. Als je de studenten, misschien in dit geval wel de clubs, dus de spelers zelf en de bezoekers, dus gewoon iedereen die naar zo'n wedstrijd kijkt in een stadion of op de bank. Als je die betrekt bij een bepaald soort visie of impact of innovatie, dan gaan ze zich op een of andere manier mee verenigen of zo. Dus op het moment dat je dus kijkt naar hoeveel mensen er gemiddeld naar een eredivisiewedstrijd kijken, het zijn er tienduizenden, zo niet honderdduizenden als de serieuze kraker is. Ja, als je die op de een of andere manier kan beïnvloeden door wat ze eten, hoe ze ergens heen gaan, hoe ze met hun energie omgaan, wat voor apparatuur ze kopen, ja, dan heb je dus bij 100.000 mensen ergens dus de 1 in de 10% minder impact veroorzaakt. Als je dat op een goede manier weet te doen en met alle marketing en commerce die om een eredivisieclub heen zit, ja, zit daar natuurlijk je grootste impact. Dus ik denk dat ook hier het mes aan minimaal 3 kanten snijdt. Dat is 1, de bezoeker. 2, de daadwerkelijke innovatie ter plekke. En 3, gewoon de leveranciers van de producten.
Gert-Jan de Werk ziet ook veel kansen als clubs of festivals de verduurzaming gezamenlijk aanpakken. Komend jaar wil het Center for Sustainability dan ook graag een slag maken met ons om de Eredivisie te verduurzamen.
Heel veel mensen willen heel veel. En als iedereen hetzelfde gaat proberen, maakt iedereen dezelfde fouten of doet dezelfde dingen. Dus dan heb je netto niet heel veel meer impact met z'n allen dan als je een jentje zou hebben. Op het moment dat je van elkaar gaat leren, dit werkt goed, dit werkt niet goed, dit slaat aan, dit slaat niet aan, dan kan je dus veel sneller de echte innovatiestappen maken. Dus het kan je als club verduurzamen en ook je bezoekers veel meer beïnvloeden. En wat nog slimmer is, en dat zie je bij festivals nu heel veel, om er even parallel te trekken. Als je als festival zegt, wij willen vanaf nu alleen nog maar recyclebare bekers. En dat zeg je tegen de grote leveranciers als een Coca-Cola. Ja, dan komen ze dus alleen maar met recyclebare bekers bij al die festivals aan. Omdat je dan in één keer een enorme markt hebt. Sterker nog, ik ken festivals die zeggen, ja, als dit gewoon plastic bekers zijn die weggegooid worden, dan hoef ik je überhaupt niet meer als leveranciers. Kijk, en als het dan een festival is waar 100.000 mensen komen, dan denkt de leverancier, oh fuck, nu moet ik echt iets gaan doen, nu moet ik gaan innoveren. En die incentive heb je nodig om echt tot verandering in de markt te komen.
We gaan langs bij Amsterdam Open Air. Festivals ontpoppen zich als evenementen waar ruimte is voor innovatie op het gebied van duurzaamheid. Er valt een vergelijking te maken met voetbalstadions, waar ook duizenden supporters op afkomen per wedstrijd. Tijdens de soundcheck van Ronnie Flex legt Maarten van het Veld uit waarom Amsterdam Open Air via de Green Deal de handen in één heeft geslagen met andere grote festivals.
Ja, dat is eigenlijk redelijk uniek, want het is, we zijn eigenlijk allemaal, ook al zijn we met duurzaamheid bezig, zijn we gewoon commerciële bedrijven met winstoogmerk. En normaal worden dat soort business cases niet gedeeld, maar hier zijn we de handen in één geslagen. En hebben we dat wel mooi kunnen doen. De duurzaamheid is toch gewoon een hot topic en brengt heel veel mensen bij elkaar. Als we die kennis kunnen delen om het allemaal een beetje wat beter in te richten, dan moeten we dat zeker doen. En eigenlijk is vanuit ons het doel eigenlijk dat een festival, zeggen ze altijd, dat kan je niet. Dat is nooit duurzaam. Maar bij ons is het doel ook eigenlijk dat we het in ieder geval duurzamer willen maken dan dat die 20.000 mensen hun dag thuis of elders in de kroeg, et cetera, besteden. Want dat wordt daar niet in meegerekend. Dus als we dat goed mooi kunnen meenemen, dat zal al een mooi doel zijn.
We worden onderbroken door de soundcheck. Maar we praten verder met Laura van der Voort, co-founder van de organisatie Green Events. Green Events focust zich op het verduurzamen van festivals en is aanjager van de Green Deal. Laura van der Voort vertelt over de Hard Cup, een belangrijk wapenfeit op het gebied van duurzaamheid op festivals.
Nou, dat is een van de belangrijkste projecten die we gedraaid hebben. Is in het kader van de herbruikbare beker, de Hard Cup. En inmiddels zie je steeds meer festivals die overgaan op gebruik van Hard Cups. En dat is wel een belangrijk resultaat van die samenwerking inderdaad.
Ja, want die Hard Cups, wat houdt het precies in?
Het zijn herbruikbare bekers. Die vaak met een statiegeldsysteem terug bij de bar komen en weer opnieuw gebruikt kunnen worden als tegenhanger van de wegwerpbeker.
Ja, dat valt me wel op. Die zie je behoorlijk schoon op de grond. Je ziet bijna geen bekers liggen.
En als die stroom er dan uit is, dan is al het andere wat overblijft ook beter te managen.
ik heb nu een flesje opgedronken. Dit is een recyclepunt. Wat moet ik hiermee doen nu?
Het flesje kan je bij ons inleveren. Ja? En dan krijg je een muntje voor je terug.
Ja?
En hoef je niet weer extra euro te betalen voor het flesje. En dit zorgt er ook voor dat het terrein gewoon schoon blijft van alles troep. Dat iedereen het bij ons komt inleveren. En ja, dan wordt dus weer gewoon hergebruikt allemaal. Dat we niet plastic bekers platstampen en weg gaan gooien.
Nee, dus
en op dat muntje staat weer een code. En die code kunnen ze de volgende dag invullen en dan kunnen ze een leuke prijs winnen.
Oké, ik wil ook wel een leuke prijs winnen.
Ja.
We hebben onze hardcup zojuist ingeleverd. En vragen de bezoekers wat ze van de maatregel vinden.
Ik vind het best wel handig.
Nee, ik vind het niet handig.
Je raakt die bekers toch kwijt, dus... Ja.
Je houdt ze niet in je hand om ze vervolgens in te leveren.
Nee.
In het begin wel, maar op een gegeven moment denk je... Ja, dan moet ik er altijd mee rondlopen. Maar ik snap wel dat het sowieso handig is qua opruimen. En ook voor het milieu vind ik het wel slimmer.
Op zich heel fijn. Met name omdat het gewoon beter is voor het milieu. Maar je loopt nu wel de hele dag met het bekertje in je hand. Maar het is wel een goed iets dat ze tegenover stellen dat je er korting voor krijgt. Want dat stimuleert mensen wel van oké, ik hou hem even vast en dan lever ik hem weer in.
We struinen verder naar de backstage. Ook daar worden maatregelen genomen op het gebied van duurzaamheid.
We zien hier twee composteermachines. Snel composteermachines van EcoCreation. Het zijn EC50. Dus die kunnen ongeveer 50 ton... aan groen restmateriaal verwerken tot compost. Wij gebruiken hem eigenlijk in een 24-uur cyclus... waarin we in 24 uur ongeveer per machine 135 kilogram... groenafval, etensresten en biologisch afbreekbare disposables omzetten in compost, in bruikbare compost.
Dit is Tel Koezij van Lab Vlieland. Als onder andere partner van het Vlielandse festival Into the Great Wide Open... houdt Lab Vlieland zich bezig met de duurzaamheidstransitie. Tel Koezij ziet met de composteermachine mogelijkheden in voetbalstadions.
Ja, zeker. Het is zeker ook op te schalen. Vanuit Lab Vlieland hebben wij heel erg het idee... wij zijn een stichting die zich bezighoudt met het versnellen van de duurzame transitie. En we gebruiken eigenlijk festivals als onze research and development afdeling. We gebruiken ze als proeftuin en als testlocatie. En dit systeem, van inkoop beïnvloeden tot de uitgaande stroom, zo krijgen dat het een werkbare grondstof is geworden, is natuurlijk te schalen naar elke, tussen haakjes kleine gemeenschap. Van een voetbalstadion kun je ook heel goed bepalen welke stromen er ingaan aan materialen en welke je er dus ook weer uit kunt krijgen.
Het festival is inmiddels goed op gang. Douwe Luinenburg is Chief Sustainability bij Welcome to the Village. Een festival dat gelieerd is aan de Green Deal en samenwerkt met het Center for Sustainability. Hij ziet mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen festivals en eredivisieclubs.
Voor het festival zijn een soort willen graag een voorloper zijn in die transitie. Omdat je op een festival heel veel dingen hebt die je overal hebt. En er zijn nu ook inderdaad, je ziet het nu ook. Inderdaad, sportevenementen zijn natuurlijk ook een grote, hele grote sector. En er zit heel veel overlap mee. Dus alles wat wij hier uitvinden, kunnen zij gewoon één op één overnemen. Voor zover ze niet zelf al heel goed aan de weg aan timmeren zijn natuurlijk.
Reportage van Sil Bisbroek en Wil van der Schans was dat. Voor de uitzending sprak ik met de directeur van de koepel van Eredivisie Clubs, de Eredivisie CV. Welke rol heeft die organisatie eigenlijk bij het groener maken van de competitie?
Daar spelen wij in alle eerlijkheid geen actieve rol in.
Geen actieve rol? Waarom niet?
Als je kijkt naar de stadions van de eredivisieclubs... dan kan je ten eerste zeggen dat de eigendomsconstructie in veel gevallen een andere is. En dus dat is niet dat alle clubs het stadion in bezit hebben... In een aantal gevallen is het stadion van de gemeente waarin de club speelt en wordt het gehuurd door de club. In een aantal gevallen is het van de club zelf. In een aantal gevallen is het van een aparte entiteit, zoals bijvoorbeeld de Amsterdam Arena, gewoon met aandeelhouders. Wordt afhankelijk van hoe en van wie het stadion is, wordt daar ook een eigen duurzaamheidsbeleid wel of niet actief gevoerd door de clubs.
Nee, maar er is natuurlijk meer de accommodatie. Hè? Er is ook nog het gebruik van plastic bij de bierverkoop en patat en kroketten. De inkoop van zo'n club en de inkoop van de Eredivisie als geheel is natuurlijk gigantisch. Dat is een enorme marktmacht die u eigenlijk heeft.
We zitten in de evenementenwereld. Hè? Dus een voetbalstadion heeft een enorme capaciteit. Niet alle, maar
kun je nagaan wat er gebeurt als u zegt tegen een leverancier: we willen geen plastic bekertjes meer, we willen recyclebare bekertjes of biologisch afbreekbare bekertjes.
Ik zal u ook meteen de complexiteit wat dat betreft bijvoorbeeld in dit voorbeeld aangeven. Kijk, ik noem u net hoe het gesteld is met dat er allerlei verschillende eigendomsconstructies zijn van stadions. Zo hebben clubs ook allerlei verschillende vormen waarin de horeca wordt geëxporteerd. En waarin dus ook in sommige gevallen doet de club dat zelf. In sommige gevallen is dat volledig uitbesteed aan een externe cateraar. In sommige gevallen is het een soort combinatieovereenkomst. En daar zitten dan natuurlijk altijd ook weer allerlei leveranciersafspraken achter.
U organiseert wel kennissessies waarin, denk ik, kennis wordt overgedragen van de ene club naar de andere. Is duurzaamheid wat dat betreft wel een voor de hand liggend thema om eens op de agenda te zetten? Gaat u dat in de toekomst wel doen?
Kijk, dat zou goed kunnen dat komt. Hè. Dat is ook natuurlijk wat onze clubs wat dat betreft van ons verwachten.
Kunt u er een tijdstip aan koppelen wanneer u dit wel gaat bespreken? Wanneer het wel logisch wordt om dit aan de agenda te zetten?
Nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik kan het de eerstkomende keer dat we de club zien met elkaar bespreken. Joh, luister, dit is een thema. Is het voor jullie een relevant thema om dit met elkaar te bespreken? Kijk, het feit, ook al zeggen de clubs dan, we vinden het thema relevant, maar we hoeven het niet met elkaar te doen. Dat is ook een keuze. Ja. Je hoeft niet alles in collectiviteit te doen. Dus dat is wat ik u echt probeer aan te geven. Het feit dat wij dat niet op de agenda hebben staan samen met de clubs, dat zegt er niks over dat het de clubs niet zou interesseren of dat ze er niks aan doen. Alleen het is niet iets wat we collectief doen.
Helder. Ik dank u wel, directeur Jacco Zwart van de Eredivisie CV. Tim Knol en Whispering Heart is 7:35.
Reporter Radio. Een blik op de documentaire.
En daar gaat hij. Go! Goed, goed. Stoot, stoot, stoten. Kom aanvallen. Stoot. Hier. En diep, en diep. Weg. Weg daar, weg daar, weg daar. Je laat ze er dichtbij komen. Bam, hier. En nou weg. En weg. Sla van je af.
Is Martijn de Jong, de coach van de beste kooivechter van Nederland. Morgen op NPO 2. The Last Fight wordt dan uitgezonden. Een film over het leven van Marloes Koenen. En de maker is Victor Vroeg in de Wei. Goedenavond.
Goedenavond.
Je regisseert reclamefilms, maakt documentaires. Deze werd op het ITVA, het documentaire filmfestival in Amsterdam, afgelopen jaar genomineerd. Over Marloes Koenen dus, drievoudig wereldkampioen. Ja, kooivechter mag je het noemen. Mixed MMA. Martial Arts. Ja, MMA. Ja. Zij begon op haar 18e met vechten. En jij hebt haar gefilmd op weg naar haar laatste wedstrijd.
Ja, The Last Fight, de herfst van haar carrière.
Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? 5 jaar?
Nou, vanaf dat ik haar leerde kennen ben ik er 5 jaar mee bezig geweest. Maar het is niet dat ik 5 jaar fulltime heb gefilmd. Maar alles bij elkaar is dat wel een proces geweest van 5 jaar.
Ja. Nou is het, enerzijds gaat het natuurlijk over haar training en de voorbereiding op dat laatste gevecht. Dat zij nog eigenlijk per se wil doen. Dat is wel heel opvallend in die documentaire.
Ja,
maar het is ook een... het is in de eerste plaats heel mooi gefilmd. En er zit ook een schitterende voice-over in. Dan moet je straks ook nog even vertellen wie dat gedaan heeft. Want dat vinden radiomensen natuurlijk interessant om te weten. Maar het is ook een film over haar relatie, hè? Met Roemer.
Ja, het is ook een film over de liefde.
Ja. Huh? En over...
Dus eigenlijk is dat hele kooivecht een soort paard van Troje voor het verhaal over de liefde.
Ja, ja. binnen dat liefdesverhaal valt ook haar moederwens.
Ja.
Het is wel moeilijk om afscheid te nemen. Dit bepaalt zo mijn identiteit. En dat heb ik nooit gewild. Maar ik wil op mijn 30ste, vanaf mijn 30ste wil ik me gefocust op moeder zijn. Als ik niet de kooi in was gegaan, was ik al lang moeder geweest. En ik heb wel heel veel kilometers op mijn lichaam zitten. En ik denk niet dat ik heel veel kinderen kan gaan krijgen. Want ik heb gewoon te veel gevraagd van mijn lichaam. Dat geloof ik wel, ja.
Ja, dat zegt ze hier dus al. Hè? Dus eigenlijk is ze al behoorlijk op. En toch bereidt ze zich voor op dat laatste gevecht.
Heel diep.
Wat zit heel diep?
Nou, dat gevecht. En die moederwens ook. Maar dat gevecht moest er wel komen.
Ja, waarom eigenlijk?
Ja, een soort idee van iets afsluiten. Ze heeft zo lang gewonnen. En ze is zo vaak kampioen geweest en de beste geweest. En al een paar jaar was dat niet meer zo. Dus ze vond het heel belangrijk dat ze dan nog 1 keer zou zijn.
Ja, ze oefent tegen mannen. Dus dan staat ze met haar coach. Ergens in Deventer is dat, geloof ik.
Ja, in een keldertje.
Te sparren, maar er wordt wel gewoon hard geslagen op handschoenen.
Zeker. En ook gewoon gewoon niet op handschoenen.
Nee, maar je hebt ook haar man, die houdt dan van die platte handschoenen vast, hè? Waar ze kan slaan. Maar met die mannen vecht ze echt eigenlijk.
Zijn geen vrouwen, hè? Ze vinden geen vrouwen om tegen te oefenen, tegen te sparren.
Nee. Kun je iets vertellen over die wereld? Want hoe ben je daar eigenlijk ingerold?
Nou, ik leerde haar kennen gewoon via de media. Ik las iets over haar in de krant of zo, of in een tijdschrift. En toen vond ik dat natuurlijk een interessant gegeven. Zo'n vrouw in zo'n wereld waarbij niet zo snel een vrouw denkt. En ook nog eens een keer een intelligente vrouw. En ik heb haar toen benaderd. En toen zijn we een keer afgesproken. En toen ben ik een beetje rond haar blijven hangen. En die wereld ingedoken. Want ik vond het interessant. Ik dacht, er zit een film in. En ook al een kort filmpje over haar gemaakt. Wat heel mooi was. Waardoor zij ook meer vertrouwen kreeg. En langzaam ben ik zo helemaal in haar wereld gedoken.
Ja.
En daar,
ja, en dan kom je dus in die mixed martial arts wereld terecht.
Ja.
Daar worden dus technieken van boksen, kickboksen, wat heb je nog meer? Worstelen, judo.
Gooi alles bij elkaar.
Alles mag bijna.
In een kooi.
Ja. Ja. Maar wel in rondes. Er zijn nog wel een paar regels ook waar ze aan moeten
gewichtsklassen, rondes. Het is wel begonnen zonder rondes, zonder gewichtsklassen, zonder regels. Maar daar zijn ze snel van teruggekomen.
Ja. Dat werd te erg.
Nou ja, het werd op een gegeven moment gewoon verboden. Dus ja. Dan houdt het een beetje op.
Ja.
En sinds ze die regels hebben ingevoerd, is het een astronomisch snel groeiende sport. Dat is ook wel interessant.
Ja, maar nou is zij eigenlijk een heel aardig, zachtaardig mens. Soms ook heel kwetsbaar vogeltje.
Dat klopt, ja. Dat vond ik zo interessant. Dat was waarom ik haar zo, zo interessant vond. Je ziet alleen al in die blik van haar, zie je al die hele diepte van haar persoonlijkheid. En dat vond ik. Dat vond ik zo mooi. Ik dacht ook van, ik kan een film over haar maken met alleen die blik. Heb ik niet eens een interview nodig of weet je wel?
Nee. Die blik die zit er ook veel in, maar ze heeft heel veel verschillende gezichten.
Vertel eens.
Nou, ze kan heel knap overkomen en stralen. Ja. En soms ook heel afgepeigerd en een doodse blik hebben. En ook, inderdaad wat ik zeg, het kwetsbare vogeltje zijn.
Ja, en heel agressief kan ze.
Dat ook, ja.
Je hebt totaal verschillende Marloesen, dat klopt.
Ja. Je zegt, ik heb heel veel interviews gedaan, hè, maar in de film zitten eigenlijk niet zoveel zittende interviews. Het is heel erg volgend.
Klopt, die hebben we allemaal eruit geknipt. Want dat is een beetje waar we achter kwamen in de montage, is dat als we haar alles zelf lieten vertellen, dus in interviews, dan was het niet meer interessant. Want op de een of andere manier, als jouw hoofdpersoon weet. Alles al weet en zichzelf helemaal kan verklaren. En ook, weet je wel, alles eigenlijk meer weet dan jij als kijker. Dan is het niet meer interessant als filmische ervaring.
Nee.
En ik wilde wel een film maken die niet zozeer journalistiek was. Of de waarheid probeerde te achterhalen. Maar meer een filmische ervaring zou zijn. En dan daar vond ik interview eigenlijk niet bij passen. Hoewel we het af en toe wel toch hebben moeten doen. Maar ik had het liefst allemaal eruit geknipt.
Heel weinig. Je gebruikt de audio, het geluid van die interviews, maar je ziet de mensen niet. Geen pratende hoofden eigenlijk in beeld.
Nee. Dus één moment dat je haar ziet praten.
Ja.
Of twee of zo.
Ja. En veel trainingen. En ook die aanloop dus naar wedstrijden. Dan ga je naar Amerika. Ja. Daar zijn jullie dus ook geweest. Hoe groot was de ploeg dan waarmee je ging?
Nou, dan zijn we met de cameraman Mick van Dantzig en geluidsman Erik Leek. Wij zaten eigenlijk de hele tijd op haar hielen en in haar buurt. Wel heel voorzichtig, want ze vond het ook weer niet ontzettend prettig om gefilmd te worden. Dus we hielden heel erg afstand. We gaven haar bijvoorbeeld ook nooit een zender, een microfoontje. We gaven altijd iedereen om haar heen, zoveel mogelijk mensen een microfoon.
Ja.
Maar haar niet, want zij vond dat irritant. Als we haar dan al een microfoon gaven, dan werd ze al geïrriteerd en bloednerveus. Dus we hebben heel erg geprobeerd al het geluid van anderen op te vangen. Ook haar geluid, snap je?
Ja,
dat werkte wel.
En dan zit ze, want waar vinden die gevechten plaats? In hotels?
Dat is altijd in hele, hele kleine, domme dorpen in Amerika. Dus het klinkt heel leuk, zo weet je wel. Nowhere town, hoe heet dat? USA.
Ja, ja.
Maar dat is ongelooflijk saai. Dan zit je op een soort een reservaat, maar dat ziet er niet. Het is gewoon een enorm hotel met casino.
En een zwembad?
Gigantisch. En een enorm zwembad. En hotel. En heel veel eten. En daar gebeurt het altijd. Dus ze zaten in Oklahoma, in Thackerville. Een dorp waar echt, dat is heel ver weg van de bewoonde wereld. Of in Connecticut heb je een groot casino. Of in een uur van L.A. heb je in ook weer. Het zijn altijd op die Indianenreservaten. En dat klinkt dus leuk, maar dat is eigenlijk heel saai.
Het is eigenlijk een trucje, een geheim trucje. Waarbij je speelt met het vocht, met de vochthuishouding eigenlijk. De achterliggende gedachte is, door een weekje van tevoren heel veel water te gaan drinken, dat je lichaam heel veel water afvoert ook. Dus je gaat dat opbouwen, je gaat steeds meer water drinken. Tot één dag voor de weging, dan ga je maar terug naar 1 liter. En de dag van de weging drink je helemaal niks. Maar het lichaam zit nog in die modus van water afvoeren. En daardoor verlies je in één keer extra een bult vocht. En dat scheelt gewoon heel erg met weight cut. Ja, dat doe ik met iedereen. Al jaren. En dat is gewoon goed. Het scheelt gewoon een paar kilo.
Ja, Victor, wat maakten jullie mee van haar manier van leven?
In Amsterdam was ze gewoon een vrolijke Marloes die foodie is en heel erg geobsedeerd is door thee.
Een foodie, dat is iemand die bewust eet?
Ja, en ook heel erg bezig is met eten. Dus heel erg alles, allemaal boeken leest. En ze is heel extreem. Ze leest heel veel boeken over voeding en over gezonde voeding. En als je met haar uit eten gaat, dan bestelt ze ook zo'n beetje alles van de kaart. Eet ze zelf bijna niks. Weet je, neemt ze 1 hapje. Dat is heel grappig. En dan heb je in Amerika de Marloes die compleet gesloten oester is. En helemaal gefocust. En waar je niet in de buurt moet komen. En echt. En ook gewoon echt niet in de buurt moet komen.
Oh?
Die zich zo extreem voorbereidt of zo intens bezig is met die wedstrijd, met die partij. daar mag niks fout gaan.
Hmm.
En ze moeten natuurlijk ook afvallen. En dat is echt een hel. Want dan moet je
eigenlijk natuurlijk afvallen? Dat begrijp ik nooit zo.
Nou, omdat je moet allebei precies evenveel wegen. Dus je moet allebei in haar geval 145 pond wegen. Dus iets van, wat is het, 65 kilo of zoiets.
Ja.
En dat is exact. Dus het is en niemand loopt per ongeluk altijd rond op 145 kilo. Zij loopt rond op 155 pond, geloof ik. Mm. Normaal gesproken. Dus zij moet altijd 10 pond afvallen.
En dat doen ze dus onder andere met dat water.
Ja, dus het idee is dat je gewoon op zich ook op een natuurlijke, in de maanden er naartoe of de weken naartoe afvalt op een hele rustige manier. Maar aan het eind moet je eventjes die 2 kilo nog halen. En dan doe je dat op met dat water. Dan trek je dus allemaal vocht aan je lichaam. Daarom zie je ze toch. Je kent dat beeld wel van dat ze in een plastic zak in de sauna zitten of zo, toch? Of op de fiets in een. Ken je dat beeld? In een regenpak in de sauna.
Nee.
In Raging Bull is het ook zo'n scène. Dat
Maar goed. Ja. Doet zij dus ook dat soort. Eigenlijk doet ze dat ook.
Dat doet zij dus niet, want zij heeft deze truc. Maar wij zagen wel altijd andere vechters in die hotels. In regenpakken in die gym zitten. Ja. En helemaal natte gym, weet je wel.
Ja.
Maar dus ze moeten allemaal vocht uit hun lichaam trekken. En dan heb je een dag voor het gevecht de weging. Dus 24 uur van tevoren wegen ze dan. Nou, zijn ze precies 145 pond. En in die 24 uur tot het gevecht komen ze die 10 kilo of die 5 kilo ook weer aan. Dat gaat heel hard.
Tja.
Dus het is heel ongezond en onhandig allemaal. En er vallen ook heel af en toe, moet ik zeggen. En ook niet in Amerika, maar valt er wel eens een dode. Door dat
extreme afvallen. En dan dat gevecht.
Heel ongezond. In China, weet je, is het laatst gebeurd. Ga je op een hele onverantwoordelijke manier afvallen. Dus echt extreem veel vocht onttrekken. En dan. Dat is gevaarlijk. Dan stopt je hart. Die kan dan stoppen.
En dan komt die laatste wedstrijd.
Ja.
A new era begins. Marloes Koenig en Julia Budd battle for Bellator gold.
She's one of the best at 145.
History will be made. It's the inaugural Women's Featherweight World Championship.
Voor deze wedstrijd heeft Marloes niet bij mij getraind. En heeft alle wedstrijdvoorbereiding bij Roemer gedaan. Ze voelt natuurlijk niet heel lekker, moet ik eerlijk toegeven. We zijn al 20 jaar samen. Ik heb 20 jaar voorbereiding gedaan. Ze heeft 20 jaar overwegend succes gehad.
Ja. Een trainerswissel op het laatste moment. Dat speelt geen hoofdrol in de film. Je bent niet, je hebt er geen sportjournaal van gemaakt. Nee, hoe precies heb je gekozen om dat er eigenlijk grotendeels ook uit te laten?
Nou, ik vond dat een hele andere film werd dan. Dat je plotseling terechtkomt in hoor en wederhoor, waarheidsvinding en eigenlijk journalistiek. Terwijl ik wilde een filmische. Ja, ik wilde echt een verhaal vertellen die meer over het gevoel en de psyche gaat. Over gevoelsleven dan over ordinair gedoe.
Ja. Ja,
het is natuurlijk wel heel interessant, maar. Ze kregen een conflict wat al heel lang speelde. Eigenlijk de hele film door speelt.
Ja.
Eigenlijk dacht ik dat ik het in de film ook wel goed had neergezet. Maar ik krijg deze vraag vaker. Dus blijkbaar niet helemaal.
Nou,
speelt de hele tijd een ding tussen Roemer, Martijn en Marloes.
Hmm. Ja, conflict zou ik het inderdaad niet willen noemen op basis van wat ik gezien heb. Maar op een gegeven moment nemen ze wel afstand van die coach, Martijn. Ja. Twee dingetjes nog die we moeten bespreken. Dat is dus die voice-over, die Amerikaan.
Ja.
Wie is dat? Want hij die zegt
Bruce
dingen
Dern.
Als... Bruce Dern, die zegt dingen als... either you win or you learn.
We win or we learn.
Win or learn. Ja, wie is die man?
Dat is Bruce Dern, dat is een echt een oude Hollywood veteraan. Een western acteur die John Wayne ook heeft doodgeschoten in een film. Dat is waar hij bekend om is. Maar hij speelt in de laatste Tarantino had hij een rol. Hij is van Nebraska, die film. Is een hele mooie oude man die ik weet te strikken.
Ja, en die doet een aantal mooie, mooie voice-overs, zoals dat heet, teksten buiten beeld. En Marloes Koenen zelf, zij is dus gestopt, wilde graag moeder worden. Ze werd zwanger. Ze zou rond deze tijd bevallen moeten zijn.
Staat op knappen, heb ik in de Volkskrant gezien.
Staat op knappen.
Dit weekend.
Ja, hopelijk horen we daar nog meer over.
Ja.
Dat het allemaal goed gaat. Victor Vroeg in de Wei, dank je wel.
Morgen.
precies?
Morgenavond.
Ja, primetime, NPO 2, 8:45, The Last Fight.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Margot Smolenaars deed voor de onderzoeksredactie van Vers Beton onderzoek naar de bouwende macht in Rotterdam. Ze vroeg zich af, staan stenen en geld in Rotterdam gelijk aan macht? Wie drukt zijn stempel op de stad? Ze sprak met bouwers, beleggers, ontwikkelaars, politici en ambtenaren. Ze is nou bij ons. Goedenavond, Margot.
Goedenavond.
Waarom ben je gaan verdiepen in wat jij de bouwende macht noemt?
Eigenlijk wilde ik onderzoeken wie het voor te zeggen heeft in Rotterdam. Dus nog een veel bredere vraag. Ik wilde kijken wie de macht überhaupt heeft. Maar omdat in Rotterdam macht en bouwen eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, eigenlijk al vanaf de wederopbouw, ben ik me meer op de bouwsector gaan richten. Ja.
En wat bedoel je dan met macht?
Macht is dat je de invloed hebt om iemand anders iets te laten doen wat hij liever niet zou, wat hij uit zichzelf nooit gedaan zou hebben.
Uh-huh. Ja. Dat je eigenlijk ook de beslissingsbevoegdheid hebt om dat door te drukken.
Ja.
Ja. Ja. En hoe ben je dat gaan onderzoeken?
Ik ben eerst af gaan spreken met Klaartje Peters. Dat is een hoogleraar onderzoek heeft gedaan naar invloed binnen het Rijk. En hoe het Rijk zeg maar beslissingen neemt, de overheid. En zij zei tegen mij, je moet je richten op de handtekeningmomenten.
Oh.
Want als je bij handtekeningmomenten komen, zeg maar, de partijen bovendrijven die je normaal eigenlijk niet ziet. Dus dat ben ik gaan doen.
Dus eigenlijk, de mensen die echt belangrijk zijn, die laten zich op dat moment even zien.
Ja.
Ook al zijn het niet de mensen die zelf de handtekening zetten.
Nou, precies.
Ja.
Ja.
En wie waren dat dan in Rotterdam?
Nou, dat zijn grote partijen zoals bijvoorbeeld Amvest. Dat is een investeerder die veel met de Rotterdam heeft gedaan.
De Rotterdam,
dat is dat grote gebouw en op de Kop van Zuid.
Ja, wat door Rem Koolhaas is ontworpen.
Ja, ja? Precies.
Omstreden gebouw ook.
Ja.
Ja.
Dus dat. En verder ben ik oud-wethouders, oud-burgemeesters, oud-ambtenaren, oud-hoofden van dienst gaan enquêteren.
Ja.
En hen heb ik ook gevraagd wat zij zelf nou de meest beeldbepalende projecten van Rotterdam vonden. En wie ze daarbij onmisbaar vonden. Dus naar de Ik heb zowel naar de stenen gevraagd als naar de personen.
En welke naam dook dan vaak op?
Nou, iemand als Jos Melgers wordt heel vaak genoemd.
Jos Melgers?
Ja. Hij was eerst managing director van MAB. Dat was de vastgoedtak van de Rabobank. En die werd in 2013 uit mijn hoofd opgeheven. En hij is nu hoofdgebiedsontwikkeling bij de gemeente. Dus hij is overgestapt van
De bedrijven naar de overheid.
Juist, ja. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling en zit nu dus aan de andere kant. En men verwacht daar veel van. Ja.
En bedoel je dat dan als je dat zegt als iets suspect?
Nee,
is
helemaal
het een vreemde
niet.
Overstap? Of is het gewoon iemand met visie ook?
Nou ja, dat moet nog blijken. Die visie is er nog niet. Hij is daar aan het werken met zijn ambtenaren. Dat is de omgevingsvisie die nu gemaakt wordt in Rotterdam. Maar ja, het is niet suspect of zo. Nee, het is juist goed dat er iemand zit met ervaring en die alle de klappen van de zweep kent.
Maar een omgevingsvisie? Rotterdam heeft geen omgevingsvisie.
Nee, Rotterdam had de stadsvisie.
Ja.
Vanaf 2007 tot 2017 had hij in werking moeten zijn, zeg maar.
Ja.
Dat is ook gebeurd trouwens. Hm. En daar stond in dat verdichting in de stad, dus de stad volbouwen eigenlijk, dat was speerpunt.
Ja, is dat gebeurd?
Ja. Ja. Markthal is gekomen, de Calypso is gekomen, het Centraal Station is vernieuwd. Het is aardig gelukt.
En is dat een succes? Of eigenlijk moet ik anders vragen. Is dat zo geworden omdat daarvoor gekozen is door de politiek in opdracht van de bevolking?
Mm-hmm.
Of is dat er doorgedrukt door een paar mannen? Zoals bijvoorbeeld, je noemt die Melgers, maar er zijn nog andere namen te noemen. Mm-hmm. Die vonden dat zij een goede visie hadden voor de stad en daar even een stempeltje op hebben gedrukt.
Ik denk van beide een beetje. Maar van het laatste het meest. Marktpartijen zijn denk ik wel de afgelopen decennium leidend geweest in de stadsontwikkeling van Rotterdam.
Kun je dat schetsen aan de hand van het voorbeeld van een van die toonaangevende gebouwen?
Nou, de Markthal bijvoorbeeld. Ja? Dat is een initiatief vanuit de markt. Provast heeft weliswaar had de gemeente een prijsvraag uitgeschreven om de Blaak te herontwikkelen. Dat was een beetje een gebied waar niet zoveel gebeurde. Men ging daar doorheen, verder niet. En er was een prijsvraag dus, omdat dat verlevendigd moest worden. Men moest een reden krijgen om daar te blijven. Provast heeft toen die prijsvraag gewonnen. Want ze hadden een ontwerp voorgesteld waarin wonen, werken, winkelen en parkeren in één werd gevat. En dat werd dan meteen gebracht als de grootste levensmiddelenhal die Nederland ooit gezien heeft. Uniek in Europa. Alleen Barcelona heeft zoiets. En dan gaan ze in Rotterdam wel voor de bel.
Ja, dat is iets waar de politiek dan voor zwicht eigenlijk.
Het grote gebaar past wel in Rotterdam.
Maar zit er ook het risico in dat als je dus een goed plan hebt, met mooie brochure bij wijze van spreken, en mooie praatjes, dat je het dan mag gaan doen zonder dat je het eigenlijk kunt waarmaken?
Nou,
of komt dat eigenlijk niet voor?
Als ik kijk naar de markthal bijvoorbeeld, het is nooit zo simpel, zeg maar. Je kan nooit zeggen van één iemand drukt zijn zin door. Dat is gewoon niet zo. Of kijk, als je naar de markthal kijkt, er brak gewoon een crisis uit. Een heel heftige crisis die zijn weerga niet kent en die ook ontzettend veel schade heeft aangebracht aan de bouwsector en aan de ambtenarij.
Hoezo aan de ambtenarij?
Er is heftig bezuinigd. Er is een stevige reorganisatie geweest, waardoor vinden sommigen bijna de meeste kennis en kunde is weggevloeid. Nu is Jos Melkers terug. En daarmee is er wel weer wat teruggebracht, zeg maar. Maar nog lang niet alles. Nee.
En wie was dan de leading man? Want het zijn wel allemaal mannen, hè? Ook bij de markthal?
Ja, allemaal. Allemaal mannen van middelbare leeftijd, ja.
Ja, witte mannen.
Ja.
Ja. Ja. Daar zijn er ook heel veel van, natuurlijk.
Ja.
Maar die zijn wel de enige ook. Je ziet daar geen zwarte vrouwen, bijvoorbeeld.
Nee.
In de groep die bepaalt wat er gebouwd wordt in Rotterdam.
Nee, het is echt een homogeen gezelschap.
Ja, en wie was dan de leidende man bij de markthal? Is dat niet zozeer een persoon?
Nou, de wethouder van toen, Karakus, heeft daar veel mee te maken gehad.
Jawel,
maar ook Hans Schreuder van Provast heeft daar heel erg aan getrokken.
Hans Schreuder, ja. Jij noemt in jouw stukken ook andere naam, die familie van de Vorm. Dat is natuurlijk van de investeringsmaatschappij Hal.
Ja.
En die hebben ook bouwactiviteiten in Rotterdam.
Ja.
En De Bruin.
Ja.
Is een miljardair.
Ja, dat klopt.
Maar het is helemaal niet zo'n bekende man, hè?
Nee, die heeft ook medewerking beleefd afgeslagen. Via, want rechtstreeks benaderen, dat is een beetje
lastig.
Dat
gaat niet, hè?
Nee, dat gaat niet.
Nee.
Het is iemand die opereert
niet met jou praten.
In de Lunte. Nee. Met niemand trouwens. Hij heeft ooit één interview aan het Financiële Dagblad gegeven. Dat is het wel.
Maar hij is wel invloedrijk.
Ja, zeker.
Op welke manier?
Op eigenlijk allerlei manieren. In de stenen laat zich dat het beste zien, doordat hij dingen betaalt die anders blijven liggen. Zoals bijvoorbeeld de renovatie van de grote zaal van de Doelen. Dat doet hij. Het is echt een soort mecenas.
Maar goed, hij is niet rijk geworden met mecenas zijn, toch?
Nee, zeker niet. Nee.
Dus waar is hij dan rijk mee geworden?
Hij is rijk geworden met Indofil. Hij heeft een investeringsmaatschappij.
Ja.
Dat had hij. Dat heeft hij nu niet meer.
Is nou de conclusie inderdaad, er is een beperkte groep witte mannen van 45 plus die nogal een stempel drukt op het bouwbeleid in Rotterdam. Maar dat is niet per se slecht. Want ze doen goede dingen.
Ja, dat pretenderen ze wel. Ze pretenderen in het belang van de stad te handelen. Ja.
Dus ja, dat pretenderen ze. Ja. Daar zit wel in van eigenlijk is het niet helemaal zuiver.
Nou, dat zul je mij niet horen zeggen. Ik denk dat het soms geen schoonheidsprijs verdient, maar.
Je hebt het gewoon in kaart gebracht, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ik vind het niet aan mij om daar een oordeel op te vellen. Zeg maar.
Jouw verhaal is dan op versbeton.nl.
Ja.
Dankjewel, Margot Smolenaars van de Harde Kern, de onderzoeksredactie van Vers Beton. Je kunt ons bereiken via reporterradio@kro.ncrv.nl als je bijvoorbeeld een tip voor ons hebt. En dadelijk kwesties over de vraag wat het oplevert als je een tegenprestatie verplicht voor bijstandgerechtigden.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Hoe is het om door Friesland heen te fietsen?
Ja, altijd leuk.
Welk stukje vinden jullie nou het mooiste?
Balk.
De vragen bij het nieuws.
Waarom wilt u dit nog eigenlijk?
Die vraag stelde mijn echtgenoot ook.
Waar begin je aan? Ga piano spelen.
Stel, hier staat iemand gewapend voor de deur. Wat dan?
Doe mij niet open.
Weet u hoeveel geld u misloopt?
Dat is een moeilijke vraag. Wat is het antwoord?
Nee, en dat vind ik ook niet zo belangrijk.
De vraag is of de regering daarvoor wil betalen.
Ja, dat weet je nooit zeker, Lara.
Dat is wederom een hele goede vraag. Dat gaat dus voor de ijskast vandaag. Ja.
De vragen en de antwoorden.
En altijd je dus afvragen van, ja, is het nou echt gebeurd of is het toch gewoon bedacht?
Luister NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Access for All viert 25 jaar internet. Dat is 25 jaar kwaliteit en ook al 5 jaar op rij de beste alles-in-één provider volgens de Consumentenbond. Haal ook het beste uit het internet en ontdek nu alle voordelen op accessforall.nl. Waarom Access for All? Ontdek het nu. Access for All. First class internet.
Is uw zoon of dochter een kei in organiseren? Kies dan voor een mbo- of hbo-opleiding bij Schoevers. Bijvoorbeeld office management of marketingcommunicatie. Want daarmee krijgt uw kind niet alleen een waardevol diploma, maar ook een baangarantie. Kijk op schoevers.nl voor een van onze open avonden. Met Schoevers ben je meer waard.
Tot en met 17 juni is het Now or Never Festival bij Renault. Want vanaf september betaal je extra BPM op veel modellen. Dus koop nu een nieuwe Renault voor de prijs van nu. Daarbovenop ontvang je tot wel 3500 euro voordeel, inclusief een accessoirescheck ter waarde van 750 euro. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
In september beginnen met een mbo- of hbo-studie met baangarantie? Uw kind kan zich nu nog inschrijven. Meld u aan voor een open avond via schoevers.nl.
De nieuwe digitale Volkskrant brengt kwaliteit tot leven. Met prachtige fotografie, inspirerende videoreportages, diepgravende podcasts en verhelderende graphics. De grootste kwaliteitskrant van Nederland is online nu ook de mooiste. Lees, kijk en luister zelf. Download de app nu gratis. Vergroot uw wereld. De Volkskrant.
NPO Radio 1.